Openbaring hoofdstuk 13, denk ik. Vers 4. Een beetje een raar vers waarschijnlijk om zo met de deur in huis te vallen. En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden: wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren? En een vers uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6. We komen zo dadelijk terug naar het boek Openbaring. Hoofdstuk 6, vers 10. Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Voorlopig tot daar. We hebben een prachtig lied gehoord van Lauren Daigle. You say I am strong when I think I am weak. U zegt dat ik sterk ben, terwijl ik het gevoel heb dat ik heel zwak ben. En we hebben een stukje gelezen over het beest. En dat is natuurlijk toekomstmuziek. Dat zal tijdens de grote verdrukking meer aan de orde zijn. Maar we hebben ook gelezen dat achter dat beest, dat daar iemand zit die de draak genoemd wordt. De Satan, de vijand van onze zielen. En van hem hebben we gelezen, van hem en zijn machten hebben we gelezen in Efeze 6, dat hij ook vandaag voor ons een realiteit is. Er is een geestelijke strijd aan de gang. Er is iemand die met list probeert ons de zegeningen van God afhandig te maken. En we hebben het getuigenis gehoord van die broeder die eigenlijk in twijfel leefde en daardoor eigenlijk de zegeningen van God ook niet echt kon genieten. En ik denk dat we dat wel een beetje herkennen bij onszelf ook. Dat we, als we kijken naar onszelf, dan zeggen we, ja, wat het beest zegt, daar kan ik mij wel in vinden. Wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Oorlog voeren, dat is om te bewijzen wie de sterkste is. En wie van ons zal zeggen, ja, ik ben een partij voor het beest. Ik ben een partij voor de duivel. Je zou voor minder bang zijn. En dat is misschien onze natuurlijke neiging, maar het is niet een goede neiging. We hebben in Efeze 6 gelezen. Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Waar vinden wij onze kracht? In de Heer. Wij bekleden onszelf met een wapenrusting. En die wapenrusting is de wapenrusting van God. En ik ken zelf geen Grieks, maar ik heb me laten wijsmaken dat je die genitief kan ook een subjectieve genitief zijn. Dat God die wapenrusting is. Dat waar we ons mee bekleden, de sterkte van God is. Uit onszelf, zwak. Maar de God waarmee we ons bekleden, is een geweldige God. En we keren even terug naar Openbaring, maar ditmaal hoofdstuk 12. Dan lezen we in vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En de draak voerde oorlog en zijn engelen. En hij was niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die genoemd wordt Duivel en de Satan, die het hele aardrijk misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dat speelt zich af in dezelfde periode als wanneer het beest hier op aarde zijn macht ontplooit. Dan zien we in de hemel dat daar iets tegenover staat wat eigenlijk het tegendeel is. Het beest zegt, wie is dan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Maar in de hemel is er een oorlog waarbij Michael en zijn engelen de overwinning halen over de slang. En die wordt op aarde neergeworpen. En hij gaat dan op aarde wel verder met zijn grootspraak. En hij zegt, wie is dan het beest gelijk? Maar de realiteit van de hemel is, Satan is overwonnen. Satan is niet zo machtig. En Michael, dat betekent, wie is aan de Heer gelijk? En prachtig om dat te zien. Laat het beest maar zeggen, wie is aan het beest gelijk? Maar onze God zegt, wie is aan mij gelijk? En ik denk dat tegenover onze twijfels en ons gevoel van onmacht, van kleinheid, staat de grootheid van God. En wij moeten ons daarmee wapenen. In de geestelijke strijd zijn we pas sterk als we ontdekken hoe sterk de Heer is. Laat de Satan maar briesen en brullen. Iemand heeft dus gezegd, hij brult wel, maar hij heeft geen tanden meer. Hij is een overwonnen vijand. Hij kan ons niks meer maken. Maar hij probeert wel ons te intimideren, ons klein te krijgen. En ons wapen daartegen is niet om ons sterk voor te doen, stoer. Maar onze sterkte is te erkennen dat de Heere sterk is. En ik stel voor dat we een paar versen lezen uit het Oude Testament die dat onderstrepen. En die ons mogen helpen om te midden van onze geestelijke strijd van elke dag iedere keer terug te keren naar de bron en te zeggen, maar mijn God is sterker. Wat het ook is wat op ons afkomt, mijn God is sterker. Want wie is hem gelijk? En laten we dat meenemen. Dat de grootheid van onze God, we hebben gezongen, geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd. Maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht. Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. God mag onze burcht zijn. De versterkte stad waarin wij ons veilig voelen. Ook al zijn we zwak. Ook al zijn we klein. Ook al stellen we niks voor uit onszelf. Zoals Lauren Daigle zong. Hè? U zegt, ik denk dat ik zwak ben. Ik denk dat ik niet geliefd ben. Ik denk dat ik niks voorstel. Maar u zegt, en leer mij geloven wat u zegt. En daarvoor moeten we onze God leren kennen. Daarvoor moeten we vervuld zijn met zijn beloften. En hij moet een realiteit zijn. We hebben die vraag gekregen. Is dat echt zo? Geloven wij dat echt? Dat wij door het geloof in de Heer Jezus, dat we het eeuwige leven hebben. Is dat een realiteit? En die realiteit, dat is niet een zekerheid die ergens in ons hart heel sterk roept. Maar die realiteit is verbonden met de realiteit van wie onze God is. De levende God. De echte God. Die ertoe doet. Die het verschil maakt voor ieder mens die zijn vertrouwen op hem stelt. Ik stel voor dat we beginnen met een vers uit Exodus 15. We hebben heerlijk gezongen met elkaar vanmorgen al. Maar het eerste lied wat je vindt in de Bijbel, dat staat in Exodus 15. En het is ook een heel mooi lied. Het is het lied van de verlossing. Dat gezongen werd toen het volk aan de overkant van de Schelfzee kwam. Verlost door God van de Egyptenaren. Van dat geweldige leger dat op hen afkwam. En hoofdstuk 15 van Exodus begint met de woorden. Ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik, de God van mijn vader. Hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld. Heere is zijn naam. Dan hoor je dat triomfantelijke. We staan aan de overkant van de Schelfzee. Wij stonden te kijken naar dat leger van de Egyptenaren en we dachten, wat kunnen we daartegen beginnen? En God kliefde door de zee en liet ons door het droge heen aan de overkant komen. En dat machtige leger van Farao werd in één keer vernietigd door dat water. God is onze held. Hij is onze kracht. Hij is degene die ons sterk maakt. Hij is onze sterkte. En we mogen van hem zingen. Je zou voor minder zingen. En als we twijfels hebben in ons leven, als we ons zwak voelen, als we de druk van de vijand voelen, dan is de beste remedie daartegen. Misschien speel je gitaar, dan kun je de gitaar erbij nemen en uitbundiger zingen. Maar anders, zing maar zonder begeleiding. Maar zing. Want die liederen die we hebben, zijn een schat die ons terugbrengen bij de Heer, die de sterkte van onze ziel is. Dan gaan we even naar vers 11. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Onze God is een heilige God. Dat wil zeggen, hij is zo apart. Je vindt zijn gelijke niet. Wie is uw gelijk? Met wie kunnen wij God vergelijken? Er is niemand die te vergelijken is met God. Hij is zo uniek. En er staat bij, hij is uniek in zijn doen. In deze psalm gaat het, in dit lied gaat het vooral over de verlossing die God tot stand gebracht heeft. Kijk maar eens wat God gedaan heeft. Wie kan dat doen? Dat is onze God. Hij is uniek. Hij is niet te vergelijken met al die goden die in de wereld te vinden zijn. Die stellen helemaal niks voor. Ik stel voor dat we een vers lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 4. Waar diezelfde gedachte zo mooi tot uiting komt. Vers 34. Deuteronomium 4, vers 34. Of heeft ooit een God beproefd te komen om zich een volk te nemen uit het midden van een ander volk? Door beproevingen, door tekenen, door wonderen en strijd, met een sterke hand en een uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, zoals de Heere uw God om uwentwil dit alles in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten dat de Heere de enige God is. Er is geen ander behalve Hij. En die realiteit moet ons voor ogen staan. Wij dienen de levende God, de ware God. Hij is geen inbeelding. Het is geen delusie, waanvoorstelling. Dat we onszelf troosten met die gedachte. Hij is de God die gehandeld heeft in de geschiedenis. Die zijn volk te midden van de volkeren uitgehaald heeft. En er een nieuw volk van gemaakt heeft. Gebracht heeft naar het land dat hij voor hen klaargemaakt heeft. Hij is de God die met uitgestrekte arm verlost. Hij is de God die wij mogen dienen. En hij is een uniek God. Er is geen enkele God in deze wereld die kan tippen aan onze God. We gaan naar Exodus hoofdstuk 8. We zitten daar te midden van de plagen. En de tweede plaag is aan de gang. Het land is overspoeld met kikvorsen. En we lezen in vers 8. Toen riep Farao Mozes en Aaron en zeiden: bid tot de Heere dat hij de kikvorsen van mij en mijn volk wegdoe. Dan zal ik het volk laten gaan om de Heere offers te brengen. En Mozes zeide tot Farao: verwaardig u mij te zeggen tegen wanneer ik voor u, uw dienaren en uw volk zal bidden om uitroeiing van de kikvorsen bij u en uit uw huizen. Alleen in de Nijl zullen zij overblijven. Wat normaal is. Hè? En hij zei: tegen morgen. Toen zei Mozes: zoals gij beveelt, opdat gij weet dat er niemand is gelijk de Heere onze God. De kikvorsen zullen u, uw huizen, uw dienaren en uw volk verlaten. Alleen in de Nijl zullen zij overblijven. Opdat u weet dat er niemand is gelijk de Heere onze God. Wie gaat de concurrentie aan met zo'n God. Eigenlijk, als je kijkt in hetzelfde hoofdstuk, in vers 7, daar zie je... Maar de geleerden deden hetzelfde door hun toverkunsten, zodat zij kikvorsen over het land Egypte deden opkomen. Die tovenaars die zeggen, ja, wij durven dat wel aan, die concurrentie met de Heere. En het lijkt dat het nog werkt ook. Maar als het erop aankomt iets kapot te maken, dat kunnen wij ook. De boel op stelten zetten, ja, dat is niet alleen de Heer die dat kan, wij kunnen dat ook. Maar de boel terugdraaien, herstel brengen, verlossing brengen, daar hoor je de tovenaars niet piepen. Daar komt Farao bij Mozes en hij zegt, bid tot de Heere. En dan zegt Mozes, ik zal bidden tot de Heere. En zeg maar, tegen wanneer had je gedacht dat dat weg moest, die handel? Mozes lacht er een beetje mee. En hij bidt tot de Heere God en God luistert. En God doet wat Mozes gevraagd heeft. We hebben een God die zich laat bidden. We hebben een God bij wie we mogen komen en zeggen, Heer, dit is mijn nood. Wilt u mij helpen? En laten we eerlijk zijn, we maken er soms een zootje van in ons leven. Maar we hebben een God die zegt van, kom maar af en bid maar dat het hersteld mag worden. Dat er verlossing mag komen. Dat het weer goed mag komen. Wat een genade dat die unieke God die met niemand te vergelijken is, dat hij zich beschikbaar stelt en bereid is om in ons leven te helpen. Hoofdstuk 9, vers 13, bij de zevende plaag. En de Heere zeide tot Mozes, sta vroeg in de morgen op en stel u voor Farao en zeg tot hem, zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk, opdat gij weet dat er niemand is op de gehele aarde zoals ik. Reeds nu had ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te slaan en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn. Doch hierom laat ik u bestaan om u mijn kracht te tonen, opdat men mijn naam verkondige op de gehele aarde. God is trots op zichzelf en terecht. En hij zegt tegen Farao, ik ga je laten zien dat er niemand is op de gehele aarde zoals de Heere. De God die wij dienen heeft, zeg maar, kenmerken. En die kenmerken die mag je meenemen als een kapstok voor je ziel. Want wanneer God vertelt hoe hij bestaat, dan is dat niet dat hij een mooi plaatje wil maken van zichzelf. Maar dan is het omdat wij hebben dat nodig om te weten welke God wij hebben. We hebben nodig dat we ons kunnen vasthouden aan de kenmerken van God. Hier zien wij God als de alomtegenwoordige God. Hij zegt, op de gehele aarde zul je nergens iemand vinden zoals de Heere. Mijn kracht, mijn macht reikt over de hele aarde. Bij de volkeren was er een voorstelling van goden die lokale kracht hadden. En er waren vele goden, want er waren vele plaatsen op deze wereld. En iedere plaats had zijn God. Maar God zegt, zo ben ik niet. Ik ben de alomtegenwoordige God. Ik ben de God die overal zijn kracht laat gelden. Ik ben de enige God die ertoe doet. En je zult dat merken, Farao, dat ik de alomtegenwoordige God ben. Ook hier bij jou geldt mijn macht. Dan gaan we naar 1 Samuel 2. Je merkt, het zijn allemaal versen die spreken over het feit dat wij met een unieke God te maken hebben. 1 Samuel hoofdstuk 2. En ik begin te lezen bij vers 1. Toen bad Hanna en zeide, Mijn hart juicht in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Die hoorn is symbool van kracht. En ze zegt, mijn kracht is verhoogd in de Heere. Met de Heere ben ik sterker dan ik van nature ben. Wijd open zich mijn mond tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw hulp. Hoe sterk die vijanden ook mogen zijn. Ik verheug mij in de hulp van iemand die nog veel sterker is. En dat is de Heere. Vers 2. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Want niemand is er buiten u. Er is geen rots gelijk onze God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig. Geen verwatend taal komen uit uw mond. De Heere immers is een alwetend God. En door hem worden de daden getoetst. De boog van de helden is verbroken. Maar de wankelenden zijn met kracht omgord. We weten de situatie van Hanna. Zij verlangde ernaar om een kind te hebben. En zij was onvruchtbaar. En wat was haar wapen? Zij bad tot God. Zij verwachtte het van God. En ze heeft wel moeten wachten, maar God heeft haar gebed verhoord. En ze heeft een zoon gekregen. En haar lied dat ze hier zingt in hoofdstuk 2, dat is haar reactie op hoe de Heer met haar gehandeld heeft. Een God die wonderlijk is, wonderbaar is in zijn doen, zoals we gelezen hebben. En deze God wordt door Hanna wordt geprezen. En ze zegt, er is niemand heilig gelijk de Heere. Want niemand is er buiten u. Er is geen God, geen rots gelijk onze God. Spreek toch niet zo verwaten, want God is een alwetend God. God is niet alleen alomtegenwoordig, hij is ook alwetend. Hij kende de situatie van Hanna. Toen zij daar zat te bidden in Silo, en toen de priester Eli dacht dat ze dronken was, omdat ze zat te prevelen, haar mond bewoog, maar je hoorde niks. Ze zat in stilte te bidden. Niemand kon horen wat ze bad, maar er was één die haar gebed hoorde. De levende God hoorde wat zij bad. En ze zegt, God is een alwetend God. Hij wist wat in mijn hart was. Hij kende haar door en door. Hij kende haar situatie. En ze mocht bij hem komen met haar nood. En God werd niet tevergeefs gebeden. God is de God die niet alleen alles weet, maar die ook tussen beiden komt voor zijn kinderen. We hebben een geweldige God die uniek is in al zijn wezen. Niemand is er zoals de Heere. Dan gaan we naar Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja 40 vers 25... Met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem gelijk zou zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid van zijn sterkte en omdat hij geweldig van kracht is. Er blijft niet één achter. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moede nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. God zegt, ik ben de alomtegenwoordige. Ik ben de alwetende, maar ik ben ook de almachtige. Hij is degene die met zijn kracht, met zijn sterkte ter beschikking staat. En die met niemand te vergelijken valt. En hier zegt God, ik heb de wereld geschapen. We kunnen misschien even een stukje eerder lezen in vers 12 van hoofdstuk 40. Wie mat de wateren met zijn holle hand? De wateren van de oceanen stellen niks voor de Heere God, gewoon de holte van zijn hand. Bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal? Wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis zou bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wildgedierte niet ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt gij God vergelijken? En welke vergelijking op hem toepassen? De God met wie wij te doen hebben is de God die hemel en aarde geschapen heeft. Hij sprak en het was er. En ik weet wel dat de 21ste eeuw niet de tijd is om dat luidop uit te roepen. We leven in een wereld waar je zelfs onder gelovigen al moet voorzichtig zijn om te zeggen dat de wereld geschapen is. In 6 dagen. God sprak en het was er. En vergeet al die larie over evolutie. Als je dat nu vandaag luidop zegt, krijg je de wind van voren. Maar ik denk dat we daaraan moeten vasthouden. Want wie heeft daar belang bij dat we die waarheid onder de stoelen schuiven? Wie heeft daar belang bij dat we niet bepaald worden bij de almacht van God? De Satan. Hij wil dat God in onze ogen kleiner wordt. Dat hij niet de almachtige is waarvan hij zelf zegt, ik ben de almachtige. Ik heb alles gemaakt. Wie heeft mij advies gegeven bij de schepping? En dat stelt allemaal niks voor mij. De hemel is voor mij maar een span groot. God wijst op zijn grootheid, op zijn eeuwigheid, op zijn almacht. En hij zegt, denk daaraan. En hij betrekt het ook op Israël en zegt, waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Alsof God kan toch niks doen. God heeft zich teruggetrokken, want hij kan ook niks veranderen aan de situatie. Waarom zeg je dat, zegt de Heer tegen Jacob? Dat is helemaal niet zo. Ik ben de Almachtige. Er is niets wat voor mij onmogelijk is. En God roept zijn volk op om zich daaraan vast te houden. Wanneer ze in een situatie verkeren waar ze inderdaad merken van zichzelf dat ze eigenlijk geen kracht hebben, dan zegt God, kom bij mij. Ik ben degene die kan zeggen, ik word nooit moe, ik word nooit mat. Mijn verstand is niet te doorgronden. En ik geef de moede kracht en de machteloze vermeerder ik sterkte. Kom bij mij, zegt de Heer, want ik ben de Almachtige. En je mag bij mij de sterkte vinden die je nodig hebt, in wat voor situatie je ook in je leven verkeert. Jesaja 46. Vers 5. Met wie dan? Met wie wilt gij mij vergelijken en gelijkstellen? Aan wie mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal. Ze huren een goudsmid, opdat hij er een god van zou maken. Ze knielen, ook buigen zij zich neer. Ze heffen hem op de schouder, ze torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt niet van zijn plaats, want hij kan niet bewegen. Als schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet. Uit de benauwdheid redt hij hem niet. Denkt hieraan en vermant u, gij overtreders. Neemt het ter harte. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God. En er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik, die van den beginne de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is. En die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roept. Uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken. Ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen. Ik breng het ook tot uitvoering. God stelt zich hiervoor en hij zegt, wil je mij echt vergelijken met de afgoden? Wat stelt een afgod voor? Hij stelt niks voor, want je moet dat beeld maken. Als je het zelf niet maakt, dan heb je er geen. En je moet een goudsmid huren om het te bekleden met goud. En je moet het op zijn plaats gaan zetten, want zelf kan hij zich niet bewegen. En spreken doet hij ook al niet. En als je tot hem bidt, hij kan niks doen. Waarom wend je je tot de afgoden? Dit stukje is eigenlijk een beetje een conclusie. In het hoofdstuk dat eraan vooraf gaat, wordt eigenlijk constant dezelfde boodschap verkondigd. Dat er namelijk naast hem geen andere God is. Ik neem u even mee naar hoofdstuk 45. Vers 5. Ik ben de Heere en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. In vers 6, het laatste stuk. Omdat men weet dat waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere en er is geen ander. In vers 11. Zo zegt de Heere, de heilige Israëls en zijn formeerder. Vraag mij naar de toekomstige dingen. Vertrouw mij mijn zonen en het werk mij in de handen toe. Ah nee, ik heb het verkeerde vers genomen, sorry. Het is vers 14. Zo zegt de Heere, het vermogen van Egypte en de koopwaar van Ethiopië, de Sabeërs, die mannen van statige gestalte, zullen tot u overkomen en u toebehoren. Zij zullen u volgen, in ketenen overkomen en zich voor u neerwerpen. Zij zullen u smeken. Alleen bij u is God. En er is geen ander, geenerlei God. In vers 18, op het einde. Ik ben de Heere en er is geen ander. In vers 21, in het midden. Wie heeft dit van oud doen horen en het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. En dan vers 22. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En tenslotte het vers dat we gelezen hebben in vers 8. Ik immers ben God en er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Tot 7 maal toe roept God het uit. Er is geen ander God. Wend je niet tot valse goden, want zij stellen niks voor. Waarom kom je niet tot mij en laat je je niet verlossen, zegt de Heere God. Hij is de eeuwige God. Hij is de enige God. Hij is de unieke God. Hij is onze God. En als we denken aan het beest dat zegt, wie kan zich vergelijken met mij, dan mogen we met grote overtuiging en met vrijmoedigheid zeggen, de Heere, hij is de enige die uniek is. Dat beest stelt niks voor en de Satan stelt niks voor. En we hebben dan misschien wel onze twijfels en we hebben van die stemmen, zoals Lauren Daigle in haar lied zegt, die stemmen die niet willen zwijgen in ons hoofd, die ons kapot willen krijgen, die zeggen dat wij niet deugen, dat we niet waard zijn. We hoeven naar die stemmen niet te luisteren. We hebben het aan onszelf te danken dat we die stemmen hebben, dat we van de wijs gebracht worden door onze eigen houding. In het begin van onze geschiedenis hebben wij geluisterd naar de Satan. Diezelfde Satan die zegt, wie is gelijk aan het beest? Die zei tegen de mens, als je daarvan eet, dan zul je God gelijk worden. En wij dachten in ons hart, goh, wij kunnen ons meten met God. We kunnen naast God gaan staan. En alles wat we nu aan ellende meemaken is eigenlijk een gevolg van die beslissing. Om te denken dat wij ons kunnen meten met God. Maar door genade mogen wij tot erkenning komen dat wij niet te meten zijn met God. Dat God uniek is. En dat hij, hoewel hij zo almachtig, zo alwetend en alomtegenwoordig is, zo heilig is en zo en van eeuwigheid her, die God is, die uniek is, die als enige God bestaat, mogen we daarbij weten dat deze God naar ons toe komt en zegt, ik wil voor jou in de bres springen. Ik wil voor jou de God zijn die zich laat bidden en die handelend optreedt, die verlost. De God die, zoals we aan het begin van onze dienst gelezen hebben in Romeinen 8, De God die zelfs zijn zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Zou hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dat mag ons vrijmoedigheid geven. Om iedere keer wanneer we merken dat we twijfelen, dat we zwak zijn, dat we in het nauw komen, benauwdheid zoals we gelezen hebben, dat we het niet redden, dan mogen we bedenken, maar ik hoef het ook niet te redden. Want ik heb een God die mijn redder wil zijn, die mijn verlosser wil zijn, die mij uitnodigt om bij hem te komen en sterk te zijn in zijn sterkte. En zijn wapenrusting aan te trekken, mij te bekleden met zijn macht, opdat zijn kracht mij mag beschermen en ik in hem sterk mag zijn, ook wanneer ik denk dat ik zwak ben, zoals Lauren Daigle zong. Ik stel voor dat we met elkaar nog gaan bidden. Vader, we hebben gezongen, geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd. Vader, we staan zo kwetsbaar in deze wereld, waar de vorst van deze eeuw het voor het zeggen heeft, schijnbaar, en brult als een leeuw. Maar we danken u, Vader, dat we niet overgeleverd zijn aan de willekeur van de vijand onze zielen. En dat als hij het uitroept, wie is mij gelijk, dat wij dan met vrijmoedigheid mogen zeggen, wie is de Heere gelijk? Niemand is als u, Heere. U bent uniek. U bent de enige levende God. En niets of niemand kan zich meten met u. We willen u danken voor de verzen die we hebben overdacht in uw woord. En we bidden, Heer, dat ze mogen kapstokken zijn in onze ziel. En dat we onze twijfels, onze onmacht, onze onzekerheid, onze strijd, dat we die mogen hangen aan die kapstokken. En dat we keer op keer herinnerd mogen worden aan uw almacht, aan uw alwetendheid, aan uw alomtegenwoordigheid, aan uw heiligheid, aan uw verlossende kracht, aan uw goedheid, uw genade. U hebt uw zoon gegeven. U hebt niets weerhouden, Vader. We danken u dat we mogen leven in het bewustzijn van al die waarheden. En dat we ze mogen in ons hart bergen en iedere keer opnieuw mogen ophalen. En ons mogen sterken in uw sterkte. Ons mogen bekleden met uw kracht. Dank u wel dat u de almachtige, eeuwige God, dat u zich ten dienste stelt van kleine mensen zoals wij. Omdat wij kostbaar zijn in uw oog, omdat u ons gekocht hebt met het bloed van uw eigene. En dat u ons nooit zult laten gaan, maar het werk dat u begonnen bent, zult voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dank u wel, Vader, dat we ons leven mogen toevertrouwen aan u. En dat we mogen weten wat er ook gebeurt in ons leven. Dat u ons in uw hand hebt en dat we veilig zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat we straks zullen aankomen thuis en dat we daar bij u zullen zijn tot in alle eeuwigheid. We prijzen uw grote naam. Amen.